Dank u wel, meneer de voorzitter. Pagina 19. Wij burgemeester en wethouders. Er is een begrotingsverschil van bijna 221.000 euro. Waar komt dat grote verschil vandaan?
Meneer Hoebe.
Oh, sorry.
Doe het. Ja, ik kan me dit. Ik kan me hierbij alleen bedenken dat er een reshuffling van begroting plaatsgevonden heeft. Want ik denk van een begroting 21.000 voor burgemeester en wethouders en vervolgens 242 uitgeven. Dat lijkt me niet een logische, normale zaak. Ik zie dat meneer Breiman daar een nadere toelichting op kan geven.
Verwijs naar de leeswijze waarin staat dat het BBV, het besluit begroten en verantwoorden, redelijk laat is gewijzigd, waardoor de administratie niet op tijd op alle facetten is aangepast kunnen worden. En daarvoor zie je per taakveld onder CQ overschrijdingen. Maar waar het om gaat, en dat zie je dan in de paragraaf bedrijfsvoering, is dat daar de totale van de personeelslasten, waaronder deze kosten, worden verantwoord. En daar klopt het wel. Dus ik zou niet al te veel aandacht besteden aan de salarislasten per taak, want daar zie je veel onder- en overschrijdingen. Dat is een beetje een financieel-technisch verhaal. Ja?
Dus dan kan ik dat dan ook zeggen bij de bijdrage IBA. Dat is ook een verschil van 125.000 euro.
Mevrouw Dio?
Ja, dat staat ook eronder aangegeven. Dat heeft ook te maken met een administratieve wijziging. Fout is een beetje veel gezegd. Maar voorheen waren de bijdrage aan IBA en aan Parks, dat staat in één potje. Ik ben geen financieel iemand. Het staat in één potje. Die zijn gesplitst en dat is toen niet helemaal juist gegaan. Maar is ook financieel technisch.
Verdere vragen?
Dan heb ik toch nog een vraag over veiligheid. De burgemeester zei dat er strenger gecontroleerd gaat worden in het centrum. Maar wordt ook dan het 's avonds gecontroleerd? Want ik heb op een avond om 9:30 op het terras gezeten. Dan werd ik bijna ondersteboven gereden door crossmotoren.
De burgemeester.
Ja, ik zat toen op een ander terras waarschijnlijk. Maar...
Of op die motor.
Ik weet wat Marcel bedoelt en ik weet ook hoe ontzettend grote impact dat geeft. En nou kunnen wij het misschien nog relativeren, maar je loopt dan maar met een kind. Hè? En ik ben het volstrekt met iedereen eens. Dit is dus ontoelaatbaar. Dat is ook de reden waarom we hebben gezegd, we gaan steviger controleren. Maar omdat je niet de hele dag dan mensen kunt neerzetten. Want dan moet je eigenlijk 10 politieagenten alleen al voor de Kerkstraat hebben. Dat kan niet anders. Gaan we dus die camera er neerzetten. En die camera heeft een dusdanig bereik dat die ook kan vastleggen als dan mensen met auto's of met motors of met weet ik het wat rijden. Dat we daar in ieder geval ook naar de hand kunnen hem uitlezen en de mensen aanpakken.
Kijk, daar is weer eigenlijk. Je zal er maar een kind hebben bij je nieuwe ijssalon. En de ouders zitten aan de overkant. En dat kind heeft een ijsje gehaald en komt vrolijk naar buiten gerend. En dan komt zo'n maloot met 100 kilometer de promenade afgereden. Nou, ik wil het dus niet meemaken.
Ik wil ook heel eerlijk zeggen, dit was voor mij ook de druppel. Toen ik dit, want ik was zelf bij jou, we hebben elkaar daar ontmoet. Ik vond dit inderdaad zodanig. Ja, moet ik zeggen, onacceptabel. Wat daar gebeurt in een voetgangersgebied, dat we gewoon moeten zeggen, dat accepteren we niet. Alleen het probleem is, je hebt het zelf gezien, er waren 3 motoren, helm naar beneden en met een 80 tot 100 kilometer snelheid over de Kerkstraat rijden. Het is maar een kleine kans dat je ze pakt. En althans, op dit moment. De agent die daar aan de achterkant staat, die wordt nog omver gereden ook nog. En daarom willen we kijken of we met camerabewaking... zeg maar, deze mensen wel kunnen vastleggen. We roepen ook winkeliers op om eventueel beeldmateriaal ons beschikbaar te stellen. En dan gaan we er ook achterin.
Dat was het van uw kant. Dank u wel. Mevrouw Wobbe? Gaat uw gang.
Oké. Nou, we willen toch in ieder geval aansluiten bij PAK-fractie wat betreft pagina 18... bij het financieel beleid wat betreft het sociaal domein. Dat hebben we ook al aangekaart in de auditcommissie. Dus dat is eigenlijk een beetje een herhaling van zetten, maar dat het toch in ieder geval duidelijk is. Dat is meer een opmerking. Verder zijn natuurlijk een aantal zaken aan de orde geweest. Dan meer een technische vraag. Dan moet ik even spieken. Ik heb even versie 1 voor, maar ik neem aan dat dat niet afwijkt. Pagina 102 wat betreft pensioen- en wachtgelden wethouders. Er zijn toch behoorlijk wat wethouders afgetreden in 2017. Dan verbaasde mij dat er nog een overschot op is. Is dat verklaarbaar? Of hebben wij een zeer voorzienende blik gehad in de begroting 2017? Of hebben alle wethouders meteen werk gevonden die afgetreden zijn? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Of ik daar meteen een antwoord op krijg of dat ik moet doorgaan.
Meneer Hoepen. Pagina 102.
Volgens mij is dat gelukkig in versie 2 dezelfde pagina. Als ik neem aan, dezelfde pagina. Ik neem aan dat u doelt op de pensioen- en wachtgelden wethouders 298 begroot en 251 uitgegeven. Dus we hebben minder uitgegeven. Ja, ik zou niet durven zeggen wat wij in de begroting 2017 daarvoor geraamd hebben op basis waarvan dat gebeurd is. Dus ik kan daar nu geen antwoord op geven. En ik weet ook niet of iemand achter mij dat kan.
Meneer Breman. Ik kan zeggen dat we een vooruitziende blik hadden, maar dan lieg ik. Dus kijk, ik denk dat dat gebeurt op basis van ervaringsgegevens. En ja, meer kan ik daar eigenlijk niks over zeggen.
Dus meer richting, als je richting, meer richting einde gaat, dan ga je meer begroten omdat je verwacht dat er meer wethouders afhaken. Dat zou het kunnen zijn. Betekent dat dan ook dat in de begroting van 2019 dat afgeschaald wordt?
Meneer Klaas, dat wordt misschien een risico-inschatting.
Meneer Klaas, bent u tevreden met het antwoord of zegt u van kijk even achter de schermen wat mijn vraag als antwoord...
Nou ja, het verbazen me meer. Kijk, ik vond het, kijk, er zijn redelijk veel mutaties geweest in wethouders, om wat voor reden dan ook. Daar laat ik me niet over uit. Maar dan verwacht je eigenlijk, als zoiets gebeurt, dat je, verwacht je eigenlijk een overschrijding van het budget. En in dit geval verdienen we nog 47.000 euro op dat taakveld over. En dat, ja, dat bevreedt mij een beetje. Dus ik denk, ja, misschien moeten we dan in ieder geval in de toekomst daar beter naar kijken van hoe gaan we dat begroten, met name richting begroting 2019.
Oké, genoteerd.
Dat het meer realistisch begroot wordt.
Genoteerd bij de portefeuillehouder.
Ja, maar... Ik zei net dat ik niet weet hoe begroot is. Van de andere kant moet je natuurlijk bedenken dat de wethouderswisseling, dat is iets in oktober geweest. Dus is wel vrij laat in het jaar. Hè? Dus, ja, of eind september en half oktober is de nieuwe ploeg aangetreden. Dus vanaf dat moment zijn die verplichtingen gaan lopen. En nou zeg ik misschien wat...
Dat daarvoor? Oké, okay, sorry. Maar goed, die principe had hij dan ook in 2017 rijk op wacht gehad als hij geen inkomsten had.
Ja, ja. Oké, okay, uw volgende vraag, meneer Klaassen.
Ja, goed. Ik zie toch een behoorlijke overschrijding wat betreft externe inhuur. Ik zie ook de reden erbij staan. Alleen, ja, externe inhuur is natuurlijk... Ik weet wat ze kosten. In ieder geval per uur praat je toch vaak over 100, 125, 150 euro ex BTW. En ja, gewoon personeel is toch vele malen goedkoper. Dus ik zou er toch wel op willen hameren dat die kosten zo min mogelijk worden gehouden. Wat betreft externe inhuren. En als het dus structurele werkzaamheden zijn om die toch in de toekomst zo snel mogelijk in te vullen dan de vacatures. Dan bespaar je toch uiteindelijk meer geld.
Meneer, ja, voorzitter, dat ben ik met de heer Klaassen eens. Maar we hebben natuurlijk in het verleden met de minimumvariant te maken gehad. Het kan ermee te maken hebben dat je bepaalde projecten wilt uitvoeren en daar niet meteen vast personeel voor in dienst wil nemen. Maar ik denk dat het ook de inzet nu is om tot een goede personeelsformatie te komen die afgestemd is op het werk wat we willen gaan doen.
Dat is niet de verklaring zoals die op pagina 102 staat. Daar staat dus dat het alleen te maken had met het feit dat er krapte op de arbeidsmarkt. En men dus sneller de werkzaamheden wilde verrichten. Dus nogmaals, als het gaat om incidentele werkzaamheden, is het wellicht natuurlijk goedkoper om iemand in te huren. Maar zodra ze structureel worden, dan is het toch zaak dat je daar iemand snel voor vindt. En natuurlijk zijn er uitzonderingen. Maar het kan uiteindelijk natuurlijk leiden tot besparingen. Dat wil ik alleen even meegeven richting toekomst. 2017 is afgesloten, dus daar kunnen we het weinig aan doen. Maar richting toekomst kun je daar wel wat aan doen.
Ik neem aan, voorzitter, dat elke keer een overweging is bij de taken die uitgevoerd moeten worden hier in huis.
Uw volgende vraag, meneer Klaassen.
Nou ja, het verbaast me alleen dat er wat betreft de dwangsommen, de aansprakelijkstellingen, de bezwaarschriften. Ja, het verbaast me dat het zo geringe aantallen zijn. En ja, goed. Als dat zo blijft, dan zijn er twee zaken. Nou, dan bespaart ons dat natuurlijk als gemeente veel geld. Van de andere kant. Moet je misschien dan wel kijken naar de personele kant van, ik weet natuurlijk niet, dat kan ik je niet aanzien hoeveel personeel daarop ingezet wordt. En of dat dan nog, of dat reëel is, wat er nu op ingezet wordt. Want het zijn zeer geringe aantallen, in ieder geval, ik zie aansprakelijkstellingen 7, civiele procedures 0, dwangsommen, geen enkele dwangsom. Ja, dan. Dus ik weet niet wat de cijfers in de andere jaren waren, maar daar heb ik me nog niet in verdiept. Maar ik kan me volgens mij herinneren dat de WOP-verzoeken en dwangsommen toch meer aan de orde van de dag waren. En
is daar op dit moment inzicht in, meneer Hoebe? Nee. U gaat dat zelf uitzoeken of zegt u van?
Nee, dat mag via de Griffie mag dat uitgezocht worden. Maar meneer, het gaat me meer erom van. Nogmaals, het is een compliment natuurlijk als het laag blijft. We willen natuurlijk niet dat het hoog wordt. Maar ga je meer kijken naar de personele invulling. En als daar te veel personele invulling op staat, nou, dat is, ik denk dat we in ieder geval, zoals ik zie, niet personeel te veel hebben. Dus, maar dan zou die mogelijk misschien ergens anders ingezet kunnen worden, efficiënter ingezet kunnen worden. En hoef ook minder externe krachten in te huren. En minder mensen extra aan te nemen.
Meneer Hoebe.
Meneer Klaassen, ik kan inderdaad daar nu weinig over zeggen, maar ik neem aan dat u het goed vindt dat wij daar bij de samenstelling van de begroting 2019 op ingaan, dat we daar aandacht besteden aan dit punt.
Dat is prima. Met de toezegging wel natuurlijk dat het even, als u dat gaat doen, een terugblik komt naar de naar de voorgaande jaren, zodat het ook dan inzichtelijk is of het allemaal reëel is.
Maar nu vraagt u twee dingen. Hè. Op de allereerste plaats zegt de wethouder, hij komt er bij de begroting op terug. En u vraagt nu een toezegging om te kijken naar een x-aantal jaren waar u van denkt dat u die gegevens nodig heeft en dat de wethouder die moet ophoesten.
Als u dat in de begroting goed omschrijft, dan vind ik dat ook prima.
Oké, dan maken we er geen toezegging van, maar met de begroting,
in de begroting dan is
komt het de toelichting. Ja? Akkoord. Verder nog vragen van uw kant?
Nee.
Dat is niet het geval. Meneer Joosten, VVD-fractie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Allereerst wil ik onze waardering, onze complimenten uitbrengen voor degene die dit stuk heeft samengesteld. Zeker ook richting de ambtelijke organisatie. Het is een goed leesbaar stuk. Dat we, waar uiteraard wel een aantal vragen gesteld zijn. De financiële vragen die hebben zoveel mogelijk de vorige keer in de auditcommissie aan de orde gesteld. We hebben nog een aantal vragen, een zevental. Een aantal zijn er al beantwoord, maar graag misschien er nog even een korte reactie op. Allereerst op pagina 15 wordt er gesproken bij de visie. En ik denk dat een visie natuurlijk altijd een ongelooflijk belangrijk iets is. Wordt er gesproken dat Brunssum, en ongeveer halverwege, Brunssum pakt samen met andere gemeentes uit Limburg in de toekomstige uitdagingen op en blijft erin investeren onder het motto vitale coalities en toegewijde uitvoering binnen een inspirerende organisatie. En dan heb ik de burgemeester zojuist gehoord in zijn hoedanigheid als portefeuillehouder dat de regio-deal mogelijkerwijs en de manier waarop we naar de regio moeten gaan kijken wellicht daar een stuk invulling aan zou willen geven. Maar ik wil toch graag nog een keer aan de portefeuillehouder vragen van hoe hij wat dat betreft aankijkt tegen dit motto.
Nou ja, kijk, de toekomst, dat wordt ook aangegeven, van Brunssum ligt besloten in de kracht van Zuid-Limburg en van de samenwerking in die regio. Kijk, Brunssum op zichzelf is een prachtige gemeente met heel veel kwaliteiten. En dat meen ik oprecht, ondanks onze bestuurscultuur, heb ik ook afgelopen jaren vele malen gezegd en herhaald, dat wij niet alleen een goede gemeentelijke organisatie hebben, ik vind dat echt, ik meen dat ook oprecht, maar dat we ook goed beleid voor de burgers hebben. Met hier en daar natuurlijk de bekende en gebruikelijke problemen die overal zijn. Maar Brunssum doet het goed op een groot aantal terreinen. Maar dat neemt niet weg dat wil jij naar de toekomst toe, met alle decentralisaties, alle belangrijke overhevelingen van taken, de grote problemen die ons allemaal beroeren op het gebied van milieu, grensoverschrijdend zijn, dan moet je wel die samenwerking met elkaar aan. Nou, daar past dit motto bij. En ik denk dat het niet anders kan, dat we het gewoon samen moeten doen, los van de discussie die we en de zorgen die we hebben over de herindeling, maar het moet een echte, welgemeende betrokkenheid zijn op elkaar. Omdat een alleen maar op je eigen grensgebied je oriëntatie echt onvoldoende kracht genereert. Dus laten we dit oppakken en daarom vind ik het motto goed gekozen.
Een helder antwoord, dank u wel daarvoor. Voorzitter, dan heb ik een vraag op pagina 16, maar misschien dat die het beste doorgeleid kan worden naar de verantwoordelijk portefeuillehouder. Want er staat ook nu de tweede zin bovenaan, wordt er gesproken over de mogelijkheden van LED nieuwe stijl. Maar er wordt niet nader uitgelegd van wat ermee bedoeld wordt. Dus misschien dat de wethouder economische zaken daar iets over zou kunnen zeggen dan wel de hier aanwezige portefeuillehouders.
Ja, de laatste stand van zaken is dat de Tripolgemeente en de provincie zich hebben gevonden in de economische samenwerking Zuid-Limburg. Daar hebben ze een programma voor geschreven. En wat ik heb begrepen is dat programma en ook eventueel een financiële vraag voor de kleinere gemeentes nog niet besproken in Parkstadverband. Dat is het gremium waar dit soort zaken, hè, economie, zou moeten worden besproken. Dat is de stand van zaken op dit moment.
Maar voorzitter, dat zegt iets over de manier waarop dan de lead genomen gaat worden in de uitvoering van het economische beleid. Maar wat zou dat dan in dat geval betekenen voor de positie van Brunssum? Tot nu toe was het zo dat Brunssum deelnam aan LED door een financiële bijdrage. En dat is in die hele economische portefeuille en die ontwikkelportefeuille Brunssum daarin dus ook als het ware zijn bijdrage kon leveren, enerzijds materieel in termen van geld. Maar ook om aan te geven van wat er voor de structuur, de economische structuurversterking nodig was. Hoe moet ik dat dan nu gaan plaatsen in LED nieuwe stijl? Wat is dan de positie van Brunssum erin?
Wat ik daarvan meekrijg, is dat die nieuwe samenwerkingsvorm van die drie gemeenten, die hebben volgens mij vrij recent aandachtsvelden verdeeld. Waarbij Heerlen onderwijs arbeidsmarkt volgens mij gaat doen, Maastricht gaat iets doen en Sittard Geleen gaat iets doen. Ik begrijp uit die verhalen dat zij van de gemeenten toch die bijdrage van 6 euro per inwoner verwachten. Maar hoe Heerlen dat gaat aanpakken, hoe dat in het Parkstad wordt ingebracht en wat daar uiteindelijk uitkomt, volgens mij is het daar nog te vroeg voor. Daar kunnen we nog weinig over zeggen.
Ja, voorzitter, dan zou ik toch willen vragen, en dat hoeft natuurlijk niet nu, maar dat kan op een later moment, om toch nogmaals een keertje helder in kaart te brengen wat de veranderingen zijn. Want deze raad heeft ervoor gekozen om die middelen vrij te maken voor bijdrage aan de economische structuurontwikkeling. Nou, dat was wat dat betreft een goed besluit. Maar op het moment dat je nu zegt, je gaat het anders doen, dus je gaat die middelen anders inzetten, is het denk ik ook wel zaak dat je dus als gemeente weet, dus als raad weet, waar kies je dan voor hoe die middelen ingezet gaan worden? En wat is dan als het ware het economische effect, respectievelijk de economische spin-off voor Brunssum? Dus ik zou graag willen vragen om dat nog een keer voor ons goed in kaart te brengen.
Okay. Ik begrijp de opmerking. We hebben gezegd €3 willen we blijven betalen. Die andere €3, daar zouden we wat anders mee willen doen. En nu verwacht dat economische samenwerking Zuid-Limburg toch dadelijk die €6 van ons. Dus we zullen daar wel een standpunt over moeten innemen.
Wij noteren dat dan als een toezegging dat u dat verder uitzoekt. Okay.
Ja, voorzitter, dan staat er op pagina 17 staat er iets over city branding. Ik snap, we moeten niet vooruitkijken, we moeten achteruitkijken. Maar misschien dat de portefeuilleonderhouder ons nog even iets kan vertellen over de laatste stand van zaken met betrekking tot de city branding. Of is dat op dit moment niet aan de orde?
Nou ja, voor zover ik weet, toen ik pas was aangetreden als uw waarnemer hier, heb ik een gesprek gehad met degene die dat rapport had gemaakt. Op het gebied van city branding Brunssum. De man is weer vertrokken vervolgens naar de provincie toe, heb ik begrepen. Nou ja, er is in ieder geval een visie neergezet op het gebied van waar zit de kracht van Brunssum. En dat rapport, dat moeten we nu de komende tijd weer verder doorontwikkelen. Het vormt de basis hoe we weer moeten aankijken tegen Brunssum. We hebben toen gezegd, laten we even pas op de plaats nemen. Ook gelet op alle problemen die er speelden. De beste citybranding is even uit de publiciteit te blijven op dat moment. Maar nu moeten we dat denk ik weer met kracht gaan aanpakken. En waar het op neer zal komen is toch echt de kracht van deze gemeente te laten zien als woongemeente. Ik denk dat daar de kracht ligt. Maar dat zal een discussie worden met u. En dat moeten we gewoon de komende tijd gaan oppakken.
Ja, dank u wel. Ik had ook nog een vraag op pagina 18. Er wordt gesproken over de nota financieel beleid die zou uitgesteld worden tot na de verkiezingen. Nou, dat is duidelijk, dat hebben we met elkaar afgesproken. Maar wellicht dat de wethouder kan vertellen van wanneer we die nieuwe nota kunnen verwachten. Of tenminste de evaluatie van de nota, de vaststelling daarvan.
Ja, voorzitter. Ik kijk even naar meneer Breijman. Kan ik op dit moment geen antwoord op geven.
Nou, voorzitter, wellicht dan dat het op binnen afzienbare termijn in ieder geval wel het antwoord gegeven geworden. Ik stel voor het zomerreces. Een aantal andere vragen
meneer,
die zijn
meneer, al... meneer Joosten, dan moeten we het even noteren als een toezegging. Kan dat voor het zomerreces?
Voorzitter, durf ik niet te zeggen. Ik weet niet hoeveel werk dit met zich meebrengt of de capaciteit aanwezig is.
Voorzitter, even voor de duidelijkheid. Het gaat mij erom niet zozeer dat het nog voor het zomerreces aan de orde komt, maar een datum wanneer we het kunnen verwachten.
Oké.
Okay. Uiteraard, dat moet altijd gaan.
Oké, okay. Dank u wel.
Voorzitter, dan tot slot, want een aantal andere vragen zijn al gesteld. Ik wil toch nog heel even terugkomen op veiligheid. Ik pak hem er heel even bij, dat was pagina 21. Staat namelijk in de toelichtende tekst, staat op het aantal woninginbraken is aanmerkelijk gedaald. Het lijkt op dat de inzet van politie in de gemeente de afgelopen jaren een positief effect hebben gehad. Als ik vervolgens op pagina 23 ga kijken in het tabelletje diefstallen uit woning, weliswaar 2016, maar zien we toch dat de ratio voor Brunssum 6,0 is en Limburg 3,7. Dus de vraag aan de portefeuillehouder is, betekent dit dat de cijfers over 2017 hier nog niet in verwerkt zijn? Die zijn vele malen gunstiger dan die 6,0 zoals ze hier staan. Of is het zo dat dat op een andere manier uitgelegd moet gaan worden? Want anders zou het in tegenspraak met elkaar lijken dat het cijfers bijna twee keer zoveel, terwijl aan de andere kant staat dat het fors gedaald is. Dus graag daar een toelichting op.
Mevrouw de Jong.
Ja, dat zijn inderdaad oude cijfers, 2016. En ik kan me ook voorstellen dat de cijfers die het CBS hanteert ook iets af zouden kunnen wijken van de politiecijfers. Maar de burgemeester heeft al aangegeven dat hij de cijfers van 2017 aan u zal bekendmaken, samen met het jaarverslag van integrale veiligheid. Dus achterhaalde cijfers, we hebben de recente politiecijfers, terugkijkend over 2017 hebben we, die kunt u krijgen. Ja? Maar dit is volgens de systematiek die we met de BBV moesten hanteren, volgens mij toenertijd, CBA-cijfers.
Nee, maar voorzitter, dan ga ik er in ieder geval uit met de toelichting van mevrouw de Jong, waarvoor dank, dat we ervan uit kunnen gaan dat de cijfers van over 2017 significant lager zijn dan die ratio van 6,0 en dichter bij het gemiddelde van Limburg gaan komen. Voorzitter, tot zover.
Dank u wel. Meneer De Loetsch, ook u hartelijk welkom voor u.